namens de kerkraad volgen de afkondigingen. Volgende week zal in de morgendienst broeder Heuvelman als diaken bevestigd worden. En dan de collectors. Er zijn 3 collectors deze dienst. 2 tijdens en 1 bij de uitgang. De eerste is bestemd voor de instandhouding van de erediensten. De tweede collecte voor het orgelfonds. En de collecte bij de uitgang voor de kerkvoogdij. Van harte in de Heren aanbevolen. Tot zover. Zullen we samen deze dienst beginnen. Onze hulp en onze verwachting is in de naam van de Heere Heere, die de hemel en de aarde gemaakt heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft, en die niet laat varen het werk van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal. En van de 7 geesten die voor zijn troon zijn. En van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is. De eerstgeborene uit de doden en de overste van alle koningen der aarde. Amen. Laten wij gaan zingen gemeente Psalm 9 en daarvan vers 1, 10 en 18. Psalm 9 vers 1, 10 en 18. Het gaat vanavond over zondag 2 van de catechismus. Waaruit kent u uw ellende? En dat woordje komt ook terug in de psalmen die we zingen. Psalm 9 vers 1. Ik zal met al mijn hart de Heer blijmoedig geven lof en eer. Vers 10. Hij die uw naam in waarheid kent zal Heer op u in zijn ellende vertrouwen. En vers 18. Nooddruftigen vergeet God niet, noch laat hen eindeloos in het verdriet. Het ellendig volk mag op hem wachten. Psalm 9, vers 1, 10 en 18. Volgens het woord kennen wij onze ellende uit de wet van God. En daar doet ook de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 4 en 5, getuigenis van. We lezen dat, beleiden dat en zingen daarna op psalm 6, vers 4. Keer eindelijk, Heer, toch weder, mijn ziel buigt zich ter neder, ay, red haar van het verderf. Sla mijn ellende gade tot roem van uw genade en help mij, eer ik sterf. Psalm 6, vers 4, naar de Dordtse leerregels, hoofdstuk 3, 4, artikel 4 en 5. Ik zeg het verkeerd, artikel 5 en 6. Artikel 5. Zoals het met het licht van de natuur toegaat, zo gaat het ook in deze toe met de wet van de 10 geboden. Van God, door Mozes, aan de Joden, in het bijzonder gegeven. Want, nademaal deze wet de grootheid van de zonde wel ontdekt, en de mens meer en meer van zijn schuld overtuigt, maar het herstellingsmiddel daartegen niet aanwijst, nog enige krachten toebrengt om uit deze ellendigheid te kunnen raken, en omdat zij alzo door het vlees krachteloos geworden de overtreder onder de vloek laat blijven, zo kan de mens door de wet de zaligmakende genade niet verkrijgen. Artikel 6. Hetgeen dan nog het licht van de natuur, nog de wet kan doen, dat doet God door de kracht van de Heilige Geest. En door het woord, of de bediening van de verzoening, wat het evangelie van de Messias is, waardoor het God behaagd heeft, de gelovige mensen zowel in het Oude als Nieuwe Testament zalig te maken. Amen. We lezen vanavond twee gedeelten uit de brief aan de Romeinen. Ze staan ook op de handout aangegeven. Romeinen 3 in de eerste plaats vanaf vers 9. En in de tweede plaats Romeinen 7 vanaf vers 7. Eerst Romeinen 3 vanaf vers 9. Paulus heeft eerst aangewezen wat het voordeel van de Jood is. En stelt dan de vraag in vers 9 of wij als de heidenen uitnemender zijn. Dat betekent beter, rechtvaardiger. Wat dan? Vers 9. Zijn wij uitnemender? In het geheel niet. Want wij hebben tevoren beschuldigd beide Joden en Grieken dat zij allen onder de zonde zijn. Gelijk geschreven is, er is niemand rechtvaardig, ook niet één. Er is niemand die verstandig is, er is niemand die God zoekt. Allen zijn zij afgeweken, tezamen zijn ze onnut geworden. Dat betekent onnuttig om goede geestelijke dingen te doen. Er is niemand die goed doet, er is ook niet tot één toe. Hun keel is een geopend graf, Met hun tongen plegen zij bedrog, slangenvenijn is onder hun lippen, welker mond vol is van vervloeking en bitterheid. Hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Vernieling en ellendigheid is in hun wegen, en de weg van de vrede hebben ze niet gekend. Er is geen vreze Gods voor hun ogen. Wij weten nu dat al wat de wet zegt, zij dat spreekt tot degenen die onder de wet zijn, opdat alle mond gestopt worden en de gehele wereld voor God verdoemelijk zij. Dat betekent het rechtvaardig oordeel van God schuldig is. Daarom zal uit de werken van de wet geen vlees gerechtvaardigd worden voor hem. Want door de wet is de kennis van de zonde. Vervolgens Romeinen 7. Vanaf vers 7. Daar schetst Paulus het leven met de Here. Niet alleen in Romeinen 8, maar ook in Romeinen 7. En dan zegt hij het volgende. Wat zullen we dan zeggen, vers 7? Is de wet zonde? Dat zij verre. Ja, ik kende de zonde niet dan door de wet. Want ook had ik de begeerlijkheid niet geweten zonde te zijn. Indien de wet niet zou zeggen, gij zult niet begeren. Maar de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, je zou kunnen vertalen geprikkeld door het gebod, heeft in mij alle begeerlijkheid gewerkt, want zonder de wet is de zonde dood. En zonder de wet, zo leefde ik eertijds. Maar als het gebod gekomen is, zo is de zonde weder levend geworden. Maar ik ben gestorven. En het gebod dat ten leven was, hetzelfde is mij ten dood bevonden. Want de zonde, oorzaak genomen hebbende door het gebod, heeft mij verleid. En door hetzelfde gedood. Alzo is dan de wet heilig. En het gebod is heilig en rechtvaardig en goed. Is dan het goede mij de dood geworden? Dat zij verre. Maar de zonde is mij de dood geworden. Opdat zij zou openbaar worden zonde te zijn. Werkende mij door het goede de dood. Opdat de zonde bovenmate werd zondigende door het gebod. Moeilijk gedeelte. Maar Paulus wil aangeven dat de wet de spiegel is waarin de christen blikt en daardoor zijn eigen zonde opnieuw steeds meer en steeds dieper leert zien. Wij lezen hierbij uit de catechismus zondag 2. Zondag 2. Drie vragen vanavond. De eerste vraag, vraag 3. Waaruit kent u uw ellende? Antwoord, uit de wet van God. Vraag 4. Wat eist de wet van God van ons? Antwoord, dat leert ons Christus. In een hoofdsom, samenvatting. Matteüs 22, vers 37 tot 40. Gij zult lief hebben de Heere uw God met geheel uw hart en met geheel uw ziel en met geheel uw verstand en met geheel uw kracht. Dit is het eerste en het grote gebod. En het tweede aan dit gelijk is, gij zult uw naaste lief hebben als uzelf. Aan deze twee geboden hangt de ganse wet en de profeten. Vraag 5. Kunt u dit alles volkomen houden? Antwoord, nee, ik. Want ik ben van nature geneigd God en mijn naaste te haten. Tot zover. In de voorbeden denken wij aan de heer Noordermeer die afgelopen maandag uit het ziekenhuis naar huis mocht terugkeren. We denken aan Roan Euri uit Hellevoetsluis die de uitslag van het ziekenhuisonderzoek in december gekregen heeft. Dat was positief, maar hij moet wel verder onderzocht worden vanwege zijn groeiachterstand. We denken aan de heer Van der Sluis uit Spijkenisse die afgelopen vrijdag de derde chemokuur gehad heeft. Zullen we samen de Heere bidden om zijn onmisbare zegen. O Heere, we zijn zo aangewezen op U vanavond. Ja, ieder moment van de dag. Maar zeker nu. Doordring ons ervan, als we voor Uw aangezicht verschijnen. Onze stem laten horen. En we weten uit Uw woord dat U zo graag de stemmen hoort van hen die verlegen zijn om U. Laat de stem van Uw dienaar de stem zijn van de gemeente, als wij vanavond van U vragen. Heer Jezus, wilt U zichzelf openbaren? Ook als we nadenken over de plaats van de wet en de functie van de wet en de eis van de wet. Het lijkt er misschien op, en misschien is dat ons gevoel ook wel, dat het een sombere dienst gaat worden. Een dienst waarin het gaat over de wet. En wie heeft er nu wat met de wet? Maar laat ons zien, Heere, dat U de wet gegeven hebt, die in zichzelf verdoemt en vervloekt, schuldig stelt en laat zien wat eraan mankeert. Maar dat de wet in de hand van Christus de pedagoog, de tuchtmeester is tot Christus. En dat U de wet gebruikt om de kennis van de zonde te vergroten, om de kennis van de troost in Jezus te laten toenemen. Heere, laat het zo ook vanavond een troostdienst mogen zijn voor allen die in hun zonden en ellenden zich tot U ter genezing wenden. We hebben het samen gezongen, sla mij in mijn ellende gade tot roem van Uw genade. Dat is het heerlijke doel waarom U ons in onze ellende opzoekt. En daarom is het ook nodig dat we onze ellende kennen. Diep en grondig, in ieder geval zodanig dat we verlegen raken. Steeds opnieuw naar het enige medicijn wat geschikt is, wat toepasbaar is voor de nood van onze ziel. Want we zijn er niet met onze eigen gerechtigheden. We hebben het samen gelezen uit Uw woord. Dat de wet al het onze schuldig stelt. En dat de eis van de wet zo volkomen is dat wij daaraan niet kunnen voldoen. Al zouden we het proberen. Maar dat als de wet ons verslagenheid geeft, verbreekt onder die harde eis van U, de God die ons gemaakt heeft, dat we zo geschikt zijn om de troost in Jezus en in zijn wonden te zoeken. U die de wet gehouden hebt. We hebben het vanmorgen gehoord dat U als 12-jarig kind niet alleen wilde zijn, maar ook moest zijn in de dingen van Uw vader. Dat de Torah, de wet van Uw vader, zijn vermaak was de hele dag. Dat hij in het binnenst ingewand van hem leefde. En dat zijn verlangen was om de wil van zijn vader te doen. Oh, we hebben het gehoord vanmorgen. Hoe hij zo met zijn onschuld, onze schuld bedekt. Dat hij als de middelaar vanmorgen aangewezen werd. Alleen ons ongeloof zal ons afhouden van het genieten van hem en zijn weldaden. Heere, geef ons het geloof als het ons ontbreekt. Als we verlegen zijn om de kennis van de Heere Jezus Christus, schenk ons dat dan. En laat de dienst van vanavond een plek mogen hebben in Uw raadsplan met ieder van ons. Want dat mogen we toch geloven, dat U Uw plan hebt met ieder van ons. Dat U ons leven leidt en stuurt en dat er niets bij geval geschiet. Dat U ook onze jongeren opzoekt vanavond en ze laat horen wat U wilt dat ze horen. Mogen we zo onder de dienst verlegen zijn om het werk van Uw geest, waardoor wij gaan zien wat we moeten zien en gaan horen wat we moeten horen. We danken U, Heere, dat we er opnieuw mogen zijn, dat de deuren van dit huis wagenwijd open stonden, dat jongeren en ouderen gekomen zijn, en we danken U ook voor de kinderen die er zijn. We bidden voor degenen die meeluisteren. We bidden voor alle gemeenten die samenkomen in Uw naam in Nederland en daarbuiten. We bidden voor hen die in gevangenissen, in ziekenhuizen, in de steegjes van de stad uitgaan, om uw woord op heel eenvoudige wijze aan de harten van mensen te leggen, die misschien wel in de goot liggen. Laten zij vatbaar mogen zijn voor uw genade. We bidden, Heere, voor de zieken onder ons. We denken aan de heer Noordermeer. Thuis, wat een wonder dat u hem door de operatie heen leidde. Dat hij weer thuis mag zijn bij zijn vrouw. We bidden, Heere, dat hij klein mag zijn onder die grote weldaden van u. Klein en nederig. Hulpbehoevend ook, niet alleen in lichamelijke zin, maar in de geestelijke zin van het woord. Dat hij geen dag zonder u meer kan. U kunt daar soms wegen voor gebruiken, die zo tegen ons ingaan. Misschien weten we er wel wat van. Misschien zitten we in zo'n proces, dat ons alles bij de handen afgebroken wordt. Dat we plannen in rook zien opgaan. Dat we tobben met een ziekte, met een kruis van alleen zijn, met een kruis van kinderloosheid, met een kruis van een psychische last die we niet alleen kunnen dragen. Dat we tasten naar uw doel. Heere, hoor naar ons gebed en laat ons zien dat u van ons af weet, ook vanavond. Heel in het bijzonder, in uw woning. We bidden u voor Roan, gedenk hem, Heere. Zo klein als hij is, wilt u in zijn hart de liefde tot Heere Jezus wekken, versterken. Geef dat dit gezin, Heere, een getuige mag zijn in de buurt waarin ze wonen. Ook in de wijze waarop we omgaan met lijden in de levens van onze kinderen. Met zorgen in ons gezin. Wilt u Jacob en Marije alles geven wat nodig is om hun kinderen dichtbij de Heere op te voeden. We bidden u voor de heer Van der Sluis uit Spijkenisse. Gedenk hem, Heere, zwak van krachten en nochtans krachtig in u. Mag dat het wonderlijke geheim zijn van zijn leven ook in de komende tijd. Als er wellicht nog andere kuren volgegaan, onderzoeken volgegaan. Heere, troost hem met uw woord. We bidden u of u in genade op ons wilt neerzien en ons wilt verblijden met uw aanwezigheid. Heere, dat hebben we zo nodig. Dat we zien dat u leeft, dat we merken dat het geen gewoonte alleen is dat we hier zitten, maar dat u tegenwoordig bent en dat we ervaren, de Heere is in ons midden. Open ons hart dan, Heere, en laat de prediking van de wet gedompeld zijn in de liefde van Christus, zodat ook de scherpe wetsprediking ons brengt aan uw voeten. Gedenk uw kinderen, voed ze met honger naar u en laat ze zien wat ze in Christus hebben. Hoor ons gebed, dat vragen wij. Uit genade om Jezus wil. Amen. We gaan samen zingen Psalm 107, vers 1 en 10. Psalm 107, vers 1. Looft de Heer gestadig, die oppermajesteit is gunstrijk, zeer genadig en goed in eeuwigheid. En vers 10. Doch riepen ze in de ellenden de Heere ootmoedig aan, hij deed hun angsten enden en aan het gevaar ontgaan. Psalm 107, vers 1 en 10. Wat is de functie van de wet? Dat is de vraag waar het vanavond over gaat. En als u de samenvatting bij u hebt, ziet u de punten eronder staan. In de eerste plaats, de functie van de wet is, ze vormt de kenbron, dus de manier, het middel om onze ellende te kennen. In de tweede plaats, ze is een eis van God. Vraag en antwoord 4. En tot slot, ze zorgt voor ontdekking van ons hart. Vraag en antwoord 5. Wat is de functie van de wet? In de eerste plaats, ze vormt de kenbron van de ellende, het middel om onze ellende te kennen. Ja, dat woordje ellende, gemeente. Wat betekent dat eigenlijk? Nou, dominee, er is veel ellende in deze wereld. Noemt u ze het op? Nou, denk alleen al aan die aanslagen op Charlie Hebdo. Denk aan die vliegtuigramp. MH17. Dat vergeten we niet meer. Kindermishandeling, dominee. Ik lees de blaadjes van de vervolgde kerk. Wat je daar tegenkomt. Wat een ellende. Wat doen mensen elkaar aan? Iemand anders zegt, nou, je hoeft het echt niet over de landsgrenzen heen te zoeken, hoor. Houd maar dichtbij, in mijn buurt, als ik zie wat voor ellende buren hebben. Ik geef u groot gelijk. Als je na een half jaar in Abbebroek woont, dan zie je ook wat een ellende dorpsgenoten hebben. Getekend door verslaving. Getekend door eenzaamheid. Wat is er een eenzaamheid hier in dit dorp? Wat een ellende. Misschien zegt u wel, nou dat gaat nog over anderen, maar ik kan het vanavond heel goed bij mezelf houden. Als het gaat om ellende, nou daar weet ik wel wat van, ellende. Wat een ellende in mijn leven, een opeenstapeling van ellenden. Nou, ik heb het echt meegezongen. Sla mijn ellende alstublieft gade. Want ik ga er dan onderdoor. En ik kan het eigenlijk niet aanhoren en aanzien. Al die ellende buiten mijn leven en buiten mijn huwelijk en buiten mijn gezin. Ja, wij zeggen ook wel eens tegen elkaar thuis. Als je dan wat dingen deelt van wat je hoort of leest in de krant. Van ellende. Stop maar. Wat een ellende. Dan gaat het, gemeente, allemaal over dingen die wij zien, hè? Die wij registreren met onze ogen. En daar zouden we een hele dienst mee kunnen vullen. En hoe ellendig het ook is. En hoe ellendig u er ook onder bent. Het is ten diepste nog alleen nog maar de top van de ijsberg. Want er is een veel diepere oorzaak waar al die ellendige gevolgen vandaan komen. U kent die, ja, ik hou niet zo van die vaststaande zinnen, maar ik zeg hem toch maar. Waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Nou, het is wel waar, hè. Het is wel een waarheid. Ik hou er niet zo van, omdat je daarmee de hele boel kunt doodgooien en mensen allerlei dingen kunt meegeven, allemaal van die wijsheden waarvan je denkt, weet je eigenlijk wel wat je zegt? Je moet niet vragen waarom, maar waartoe, zoiets. Nou, waren er geen zonden, dan waren er geen wonden. Toch is het wel waar. En dan komen we vanavond bij de kern, bij de bron waarom het gaat. En dat is eigenlijk ook de vraag van de catechismus. Waaruit ken je je ellende? De catechismus vraagt niet, noem eens wat ellende op in uw leven, in de wereld, in het dorp waar u woont. Maar waaruit ken je je eigen ellende? Ga nu over jezelf. Houd maar bij jezelf vanavond. Het luisteren. En dan gaat het dus niet over de ellendige gevolgen die jij misschien tegenkomt in je leven. Maar het gaat over de ellende. Enkelvoud. Kinderen. Fijn dat jullie er zijn. Vanavond. Het is wel een beetje laat, maar als een boom ziek is, wat doe je dan? Dan vraag je je af, waar komt dat vandaan? Zou er iets met de wortels aan de hand zijn? Zou er iets in de stam van die boom zitten wat niet goed is? He, dus als je gevolgen van ziekte in je tuin tegenkomt, dan ga je op zoek naar de oorzaak. Nou, dat doet de catechismus ook. Ze gaat ons daarin voor. Wat is nou de oorzaak van al onze ellende? Het oud-Nederlandse woord ellende, misschien weet u dat wel, betekent uitlandig. Uitlandig. En dat doet mij denken aan de gelijkenis die we allemaal wel kennen. De gelijkenis van de verloren zoon. Die man die was uitlandig. Hè? Hij verliet het erf van zijn vader. Hij ging er vandoor. Hij reisde naar een vergelegen land. Uitlandig. Nou, vertel eens. Was die man gelukkig? Was die jongen gelukkig? Ja, eerst wel. Maar toen de bodem van zijn portemonnee in zicht kwam, werd hij hoe langer hoe ongelukkiger. Want zijn vrienden lieten hem in de steek. En het plezier, dat werd minder en minder. Totdat hij uiteindelijk terecht komt bij de varkens. Omdat hij niets heeft waar hij zijn buik mee kan vullen. Uitlandig. Er is een oud versje. Drie dingen kwellen mijn gemoed. Het eerste, dat ik sterven moet. Het tweede drukt mij nog veel meer, dat ik niet weet de tijd wanneer. Het derde knaagt mij bovenal, dat ik niet weet waar ik varen zal, waar ik naartoe zal gaan. Weet u het wel, trouwens? Hoe komt dat? Dat we wel weten dat we sterven moeten. Dat we ook weten dat we een keer deze wereld moeten verlaten. Maar dat we niet weten wanneer. En dat zoveel mensen ook niet weten waarheen ze op reis zijn. En misschien zit er vanavond wel iemand tussen de kerkgangers. Die zegt, nou ja, dat geldt eigenlijk ook voor mij. Twee wegen, dat weet ik maar. Waar ik naartoe ga? Wist u het maar, hè? Dan komt dat. Kolbrugge heeft in een preek over dit gedeelte het heel treffend gezegd. Hij zegt, de grootste oorzaak daarvan is dat we onze ellende niet kennen. Dat is de grootste ellende. Onze ellende is dat wij onze ellende niet kennen. Of alleen maar oppervlakkig kennen. Alleen maar de gevolgen onder ogen zien. Maar niet de bodem, niet de oorzaak. Kijk, dat is ook de ellende met die verloren zoon. Die jongen komt pas achter zijn ellende als hij zijn ellende leert kennen. Hij gaat zich echt ellendig voelen, uitlandig voelen, als hij zijn ellende onder ogen ziet. En dan gaat hij terug. Anders niet. Misschien ben je al bezig, al 18 jaar lang, al 34 jaar lang, om je ellende te camoufleren. Dat is een duivelse list waar heel veel mensen intrappen. Je ellende verbloemen. Je leegheid verbloemen. En hoe kun je dat doen? Door je ziel te vullen met alles wat je ogen zien en je oren horen en je handen kunnen tasten. Hey, Johannes noemt dat later de begeerlijkheid van de ogen, de begeerlijkheid van het vlees. En daarvan zegt hij, het gaat voorbij. Nou, dat heeft die verloren zoon ontdekt. Jij ook? Heb je het ontdekt? Heb je je ellende leren zien? Onder ogen leren zien? Ja, hoe kunnen we die ellende leren kennen dan? Nou, het antwoord is even kort als duidelijk door de wet. Door de wet van God. Misschien hebt u als een bekeuring gehad voor te hard rijden. En dat kan natuurlijk via zo'n acceptgiro die binnenkomt. Maar als u fors hard rijdt en er is een controle van zo'n mannetje met een lasergun die de snelheid registreert en die er een politiemotor achteraan stuurt die u staande houdt, wat gebeurt er dan? Meneer, u hebt hard gereden. Oh ja, Ik had niets in de gaten. Wilt u het zien? Hier staat het. 164 kilometer te hard. Na aftrek blijft er nog zoveel kilometer over. U mag hier 100. Wist u dat niet? Nou, dan kun je die politieman proberen om de tuin te leiden. Nee, dat wist ik niet. Ik kom hier nooit. Het is de eerste keer dat ik dit traject rijd. Of ik heb niet op de borden gelet. Of ik was in gedachten. Enzovoort, enzovoort, enzovoort. Maar u komt er niet onderuit. De man heeft het bewijs in zijn handen. En als die politieman nou degene zou zijn die die wet bedacht zou hebben. Maar hij kan verwijzen naar het wetboek. En daar staat het gewoon zwart op wit. Bij zoveel overschrijding van de maximumsnelheid rijbewijs invorderen of zo'n boete of voorkomen. Hoe weet je of je het uitgereden hebt? Uit de wet. Zeg eens, is de wet zonde? Is de wet verkeerd? Het is wat anders dan dat je het, als je het, of je het fijn vindt dat de wet er is. Maar is de wet verkeerd? Nee. De wet is er om ongerechtigheid in te tomen. Om notoire hardrijders in te dammen. Of dat lukt is maar de vraag natuurlijk bij sommige mensen, maar goed. De wet is er om het kwaad te beperken. Paulus in Romeinen 7, we hebben het samen gelezen. Die zegt, ik wist niet dat het begeren van iets zonde was, als ik niet wist dat de wet zei, gij zult niet begeren. Het tiende gebod, hè? Gij zult niet begeren. Voor Paulus was dat geen zonde, totdat hij erachter kwam. De wet van God zegt, u zult niet begeren. Hij werd ermee geconfronteerd en hij kon er niet onderuit. Het is de wet van God, hier staat het, zwart op wit. Zie je, de wet van God brengt je zonde, je ellende naar boven. Even terug naar het voorbeeld van die snelheidsovertreding. Hè. Als u in gesprek bent met zo'n politieman, kunt u proberen om onder de schuld uit te komen. En dat is iets wat de meeste mensen doen, denk ik. Verzachtende omstandigheden aanvoeren. Of u gaat uzelf vergelijken met iemand anders. Ja, maar er zijn mensen die nog veel harder rijden dan ik. Of laat de politie zich met andere dingen bezighouden, ga boeven vangen. In plaats van mensen bekeuren vanwege hun snelheid. Nou, wat voor argument u ook bedenkt, u komt er niet onderuit. Tenminste, als die politieman voet bij stuk houdt en de wet als wet hanteert, blijf je schuldenaar. Nou, dat is een zondig mechanisme in ons mensen, hè? Onder de schuld uitproberen te komen. Het begint al als je klein bent en het houdt niet op als je volwassen wordt. Want dan ben je nog even erg of nog soms nog erger en nog gewiekster. Om onder de zonde, onder de schuld vandaan te komen. En wie zichzelf tot op vandaag vergelijkt met anderen. In het dorp, in de straat. Nou, die komt er misschien wel aardig af. Maar nu gaat het vanavond niet om het vergelijken met anderen. De bron van de ellendekennis is ook niet je geweten. Ja, dat zeggen sommige mensen ook, hè? Ja, maar je hebt je geweten toch? Maar inderdaad, je geweten geeft bepaalde signalen, maar is geen bron van ellendekennis. Want je geweten wordt gevormd. Je hebt een bepaalde opvoeding gehad. En wat voor de een zonde is, is voor de andere geen zonde. We hebben een objectieve, externe maatstaf nodig, een norm nodig, die alle mensen, Jood en Heiden, op één voetstuk zet. En of je nou Obama heet of Osama bent geweest. Die wet van God geldt voor ieder schepsel wat uit zijn hand is voortgekomen. Gemeente, het is maar één kenbron van ellende die echt onze ellende leert kennen. Dat is de wet van God. God gebruikt de wet als een landkaart. En die houdt hij ons ook vanavond voor. Weet je wat de wet van God doet? De wet van God laat zien hoe het was, waar je vandaan komt. Weet je het nog? Genesis 1 en 2 en 3. Wat goed was het. Totdat. Adam en Eva dachten dat de wet van God het gehoorzamen niet waard was en dat ze ook konden luisteren naar de duivel. En wat gebeurt er dan? Ze worden verdreven uit het paradijs. De wet van God laat zien waar je vandaan komt. Laat ook zien waar je bent. We zijn uitlandig, gemeente allemaal. Ellendig. En de wet van God laat ook zien waar je naartoe gaat. Als je in de ellende blijft steken, blijft de eeuwige nacht alleen maar over. Dat is de toekomst voor allen die onder de wet verloren gaan. Gemeente, de wet van God doet vanavond maar één ding. De wet maakt je niet zalig. De wet veroordeelt. De wet stelt je schuldig. Wie? Ons allemaal. De hele wereld, zegt Paulus, is voor God het oordeel waard. Ik vraag vanavond niet of u dat ook zo voelt. De catechismus vraagt ook niet, waaruit voelt u uw ellende? Maar de catechismus vraagt, waaruit ken je je ellende? Als een rechter een rechtszaak beslist, vraagt hij niet en verdachte. Voelt u zich nu ook een beetje schuldig over wat u gedaan hebt? Ook al voelt iemand zich helemaal niet schuldig, als de bewijzen er zijn, is hij schuldig. Erkent hij dat of niet? Dat is de vraag waar het om gaat. Erken je het? Uw doen is rein, uw vonnis rechtvaardig. Ik erken mijn straf die u tot straf bewoog. Ja, dominee, hou even, u citeert nu Psalm 51. En dat gaat over die vreselijke schuiven van David. Die aan zijn huwelijk niet genoeg had, maar een andere vrouw verkoos. Ja, dus kijk, zo man. Nee, wacht even. Zegt Paulus in Romeinen 3 dat de wet alleen de overtreders van het zevende gebod veroordeelt? Nee. Al struikel je maar in één ding van de wet, dan ben je schuldig, helemaal. In Romeinen 3 vind je een pasfoto van ons allemaal. En hebt u dat ook, als je dat hoofdstuk leest, dan huiver je eigenlijk, hè? Wat staat er niet? Keel is geopend, het graf, hun voeten zijn snel om bloed te vergieten. Enzovoort, van top tot teen. Veroordelenswaardig. Zouden we geen kleurige lijst om die donkere pasfoto moeten doen vanavond? Is het nou echt wel zo erg? Moet je daarvoor niet in de gevangenissen zijn om dit soort mensen tegen te komen? Er zit toch een keurig publiek voor u, dominee? Er staat toch een keurige man op de preekstoel? Wie dat zegt, kent zichzelf niet. De wet, gemeente, wekt de zonde, prikkelt de zonde ook. Hè? Dat gebeurt ook in de opvoeding, hè? Als je ouders iets zeggen wat waar je het niet mee eens bent. Ze geven een grens aan die jij graag wilt overtreden. Wat gebeurt er dan van binnen? Dan word je juist uitgedaagd om de zonde te doen, toch te doen. De grens op te zoeken, te overtreden. Nou, dat doet de wet van God. Paulus zegt, de zonde wordt bovenmate zondigende door het gebod. Die wet van God die veroordeelt mij en die prikkelt mij ook en die laat mij zien. Het zit niet goed van binnen. Gemeente, erkent u het vanavond? Daar gaat het om. Het is geen wet van een dominee, geen wet van een mens, maar de wet van onze God, van uw en van mijn God. uit wiens handen wij goed zijn voortgekomen. Erken je het? Dat je die wet van God niet volkomen kunt houden. Doe het maar. Je hebt misschien lak aan heel veel wetten van de Nederlandse wet. En u zoekt de mazen van de wet op. En dat kun je heel lang volhouden. Misschien hou je het wel een leven lang vol. Maar als het gaat om de wet van God, gemeente, erken dat u die niet kunt houden. Waarom dring ik daar zo op aan? Wel, omdat het nodig is. Want wie de wet niet volkomen kan houden, heeft iemand anders nodig. Kijk, u mag de wet houden hoor, van de Heere. Als u zalig wilt worden door de wet, mag u dat doen. De Heer Jezus verbiedt het nergens om door de wet zalig te worden. Wat zegt u nou? Nee. Probeer het maar. Als je door de wet wilt zalig worden, doe het dan voor de volle 100%. Maar je komt erachter dat het niet lukt. Gelukkig maar. De wet, kenbron van onze ellende. De wet, eis ten tweede van God. Waar gaat het om in de wet? Iemand zegt, nou, dat is helder, het gaat om de wet van de 10 geboden. Er kwam eens iemand bij Jezus. En die zei, wat moet ik doen om het eeuwige leven te beërven? Nou, zegt de Heer Jezus, u kent de geboden toch? Zeg ze maar op. Eert je vader en je moeder, ge zult niet stelen, ge zult niet doodslaan. Nou, zegt de jongen, dat heb ik allemaal onderhouden van mijn jeugd af aan. Wat zegt de Heer Jezus dan? Nou, prima joh, fijn. Maar één ding. Verkoop alles wat je hebt. Geef het aan de armen en volg mij. Wat doet Jezus? Hij laat met die opmerking zien dat het in de wet niet gaat om het slaafs houden van 10 geboden of 613 extra regeltjes. Maar dat het gaat om liefde. Wat is de eis van de wet? Ziet u het? Het antwoord, wonderlijk hè, dit antwoord. Daar staan niet de 10 geboden, daar staat de samenvatting van de wet, de hoofdsom. Gij zult lief hebben, want aan deze 2 geboden, liefde tot God en liefde tot de naaste, hangt de hele wet. Daar is de wet afhankelijk van. En gemeente, dit is nou het zwaarste wat de wet van ons vraagt. Het is niet zo zwaar om 10 geboden na te komen, dachten de schriftgeleerden. En ze waren hard op weg om niet alleen 10 geboden, maar ook 613 andere gebodjes te houden. En wie kon hen van schuld betichten? Weet je wat de Heer Jezus zegt in een gesprek met die fariseeën, met die mensen die altijd wettisch naar de wet geleefd hebben? Weet je wat de Heer Jezus zegt? U laat het zwaarste van de wet na. Liefde. Dat is het moeilijkste wat de wet van ons vraagt. Liefde tot God en liefde tot de naaste. Waarom is dat het zwaarste? Nou ja, omdat liefde niet in ons hart aanwezig is. We zullen dat straks bij vraag en antwoord 5 horen. Waarom zegt de Heer Jezus dat zo? Waarom wordt die samenvatting van de wet vaak in de morgendienst voorgehouden? Nou, vanavond nog heb ik nog toegevoegd, de wc-kalender, een citaat van Matthew Henry. Liefde is de wortel, gehoorzaamheid is de vrucht. Dat is het. Liefde is de wortel. Gehoorzaamheid. Is niet andersom dus, hè? Gehoorzaamheid is de wortel, liefde is de vrucht. In de opvoeding, als ouders, breng je regels bij. Is dat het? Nou, voor sommigen misschien wel. Als ze maar voldoen aan, als ze maar niet uit de band springen, als anderen maar niet zeggen, kijk eens. Maar wat als je als vader en moeder en je bent gezegend met kinderen, nooit iets van liefde geproefd hebt, of iets van liefde kon delen met je kinderen? Snap je? Waarom hebben kinderen hun ouders lief? Waarom heb je in je verkeringstijd de ander lief? Is liefde de wortel? Of doe je het om iets gedaan te krijgen van de ander? Nou, zo is het ook bij de Heer. Hij wil ons hart zien. Hij weet wel dat we allemaal hard op weg zijn om ijverig en wettisch te lezen. Leven. En hij ziet die rijke jongeling aan en hij zegt, beste man, ik heb medogen met je. Je probeert netjes te leven. Je gaat twee keer naar de kerk en je leest uit je Bijbeltje en je bidt. En je denkt dat dat het misschien is. Maar ik vraag liefde. Ik vraag het wel eens aan jongeren. Wat is nou nodig om als een christen te leven? Zeker bij wat jongeren die zeggen dan nog eens, ja, nou niet stelen, geen overspel doen, niet doodslaan en zo. Ja. Maar dat zegt je buurman misschien ook, die humanist is. Wat is nou de kern van het leven met de Heer? En wat is dus ook de eis van de wet? Liefde. Liefde. Stel u voor, er is crisis in een huwelijk. En de dominee of de ambtsdrager komt er. En hij gaat op de bank zitten. Die vraagt aan de man, en kook ze nog voor je? En hij vraagt aan de vrouw, en werkt hij nog? Is er nog inkomen? Komt er nog geld binnen? Nou, wat die vragen ook af voor antwoorden opleveren, ze leggen niet het probleem op tafel. De vraag is, is er nog liefde tussen jullie? Houden jullie nog van elkaar? Dat is een vraag. Die gaat tot op de bodem van het hart. De Heer Jezus, die zijn discipel Petrus zo diep zag vallen, vraagt op het strand bij het koningvuur niet, Petrus, houd je mijn geboden nog? Wat vraagt hij? Heb je mij lief? Petrus, liefde breekt je hart open. Liefde laat zien, of niet zien, wat er leeft van binnen. Liefde. En dan twee kanten op, hè. Verticaal, horizontaal. Liefde tot God, liefde tot de naaste. Wij koppelen dat nog wel eens los van elkaar. We zeggen, liefde tot God is het belangrijkste. En liefde tot de naaste, dat is minder belangrijk. Nee, dat is niet waar. Moet u uw Bijbel beter lezen. Want Johannes zegt in een van de zendbrieven, wie zijn broeder niet lief heeft, die is niet uit God. Die keert het om. En die zegt, is er geen liefde tot de naaste, dan is er ook geen liefde tot God. U mag ze niet loskoppelen van elkaar. Hoe vindt u dat? Liefde tot de naaste, lukt dat een beetje? Nou, laten we het allemaal in de gemeente houden, dat is al moeilijk genoeg, hè? Om elkaar lief te hebben in de gemeente. En liefhebben is dan iets meer dan wat gij niet wilt dat u geschiet, doe dat ook een ander niet. Maar liefde is, ik ga om met mijn broeder, met mijn zuster, zoals ik zou willen dat er met mij omgegaan zou worden. Ik praat over mijn gemeentelid, mijn medegemeentelid, zoals ik zou willen dat er over mij gepraat zou worden, als ik het niet zou weten. Dat is liefde. Ik las ergens, ieder mens heeft de neiging om liever door de ruiten te kijken dan voor de spiegel te staan. Door de ruiten kijken, dat doe je bij anderen, hè? Dat is genoeg te zien. Ook heel veel wat waarvan u zegt, jongen, wat erg. Nou, als je genoeg voor de spiegel staat, dan heb je ook niet zoveel tijd om door de ruiten te kijken bij iemand anders. Maar dan leer je het wel af. Om hoofdschuddend, rechtvaardiger dan de ander, je weg te vervolgen. Toch? Dat is wel een strijd, hè? Voor de spiegel staan. Maar dat doet de wet. Liefde. En die stelt je vanavond voor de spiegel. Is dit aanwezig? Nou is er iets heel opvallends in dit antwoord. Er was dus een dominee die zei: vanavond gaat het over de wet en niet over Christus. Nou, die dominee heeft de catechisme niet goed gelezen. Wat eist de wet van God van ons? Dat leert ons Christus. Zelfs in het stuk van de ellende gaat het over Christus. Zelfs als het gaat over de wet, gaat het over Christus. Want de wet mag je niet losmaken van Christus. De wet mag je niet verzelfstandigen van Christus. De wet is wel een eigen plek ten opzichte van Christus. Maar maak Christus nooit los van de wet. En maak de wet nooit los van Christus. Want dan krijg je of wetticisme, of een libertijns leven, een los leven, waar de wet van God heeft afgedaan voor het leven. Liefde, dat leert ons Christus. Is dat zo vreemd, gemeente, dat de naam van Christus hier genoemd wordt? Nou, eigenlijk niet, want in zondag 1 ging het alleen maar om hem eigenlijk, hè? Dat ik van hem ben. Het eigendom van Christus ben. Ja. En hebben we de vorige keer gehoord, vorige week zondagavond, hoeveel delen zijn nu nodig om in die troost te leven? Nou, en dan gaan we vanavond één stuk, één deel van die troost nog eens extra goed bekijken, de ellende. En dan binnen die ellende hebben we het vanavond over de wet. Wat doet nou de wet? Waarom gebruikt Christus de wet? Om te laten zien hoe ellendig ik eraan toe ben. Ook in het leven met de Heere? Ja, ook in het leven met de Heere. Nou, maar ik heb gehoord, ik lees het ook wel eens in boekjes die tegenwoordig uitkomen. En ik hoor het ook van dominees die het zeggen op de kansel. Dat zijn echt geen vrijzinnige dominees. Die zeggen: de wet is vervuld. De wet is afgedaan. Een christen is vrij van de wet. En daarom kunnen die mensen ook heel slecht uit de voeten met de catechismus. Nota bene, in zondag 2 gaat het over de wet. Ja, de wet heeft alleen een functie voor onbekeerde mensen. De wet is vervuld, zei u. Nou, dat klopt, de wet is vervuld. Maar wat betekent vervullen? Vervullen betekent niet terzijde schuiven, wegschuiven. Maar vervullen betekent tot zijn diepste doel brengen. Als Paulus in Romeinen 7 spreekt over de wet, zegt hij niet: die wet, ik ben blij dat ik er vanaf ben. Die wet heeft zijn functie gehad toen hij Christus nog niet kende. Maar nu niet meer. Oh nee, Paulus zegt: die wet is goed en heilig en rechtvaardig. Geen kwaad woord over de wet. Wel kwaade woorden over mezelf. Want de wet deed iets heel pijnlijks en doet nog steeds iets pijnlijks. Herkent u dat? Die spiegel, hè? In de preken over concrete gedeelten, door boeken die u leest. U staat voor de spiegel en de wet eist liefde. Volmaakte liefde tot God. En dat na een week waarin je gevallen bent in de zonde. En dat na een dag waarin het weer niet goed ging in je huwelijk. En dat na een dag of een week waar die verslaving weer opspeelde. Moet je dan boos worden op de wet? Paulus zegt: de wet is geestelijk. Maar ik ben vleeselijk. Wat komt er hoe langer hoe meer uit? Ik merk het. Christus geeft de wet aan de christen. Als onderdeel van de troost. om mij al dieper te laten zien wie ik ben. De volmaakte eis van de volmaakte wet maakt mij behoeftig naar een volmaakte zaligmaker. Zeg je het vanavond mee, Heere, dank u voor uw wet. Dank u voor de wet. Ook voor de ontdekking die het oplevert. Dat brengt me bij het laatste. Ze zorgt voor de ontdekking van ons hart. Wat doet de wet? Nou, de wet doet iets wat geen dominee, wat geen ambtsdrager, wat geen man in het huwelijk, wat geen vrouw in het huwelijk, wat niemand bij jou kan doen. Naar binnen kijken. Kijk, ieder mens doet zich op een bepaalde manier voor in het leven. Dat doe ik. En dat doet u. En de vraag is of we echt zijn. Naar elkaar toe. Naar anderen toe. U kunt niet zien wat er in mijn gedachten leeft. En ik kan niet weten wat er in jouw gedachten leeft. Maar de wet, wat doet de wet? De wet, dat is eigenlijk de Heilige Geest die dat via, door middel van de wet doet. Ja, die gebruikt eigenlijk de wet als een röntgenfoto. Hè? Wie wel eens in het ziekenhuis is geweest en zo'n röntgenfoto heeft gehad, die weet dat zo'n röntgenfoto alles aan het licht brengt. Het leek misschien best aardig te gaan. Maar toen kwam je in het ziekenhuis en je moest in dat apparaat en er kwam een foto uit en de dokter die wees het feilloos aan. Daar en daar en daar en daar. Nooit geweten. Nooit gezien. Wat pijnlijk, hè? Misschien opluchting, de wet. Misschien opluchting, een röntgenfoto. Nou ja, je weet waar je aan toe bent. Dat is misschien het enige wat oplucht. Maar geeft zo'n foto je houvast? Is dat genezend? Of wel nee? Het is confronterend. Ik heb het gehoord van mensen die in het ziekenhuis zijn geweest en die foto zagen en het gesprek hadden met de dokter. Nou, dominee, het leek wel alsof de bodem onder mijn voeten wegzonk toen ik dat zag en hoorde de uitleg erbij. Wat doet de wet? De wet eist, en dan kom ik erachter. Waar kom ik achter? Dat de wet zo volmaakt is, dat ik hem niet volmaakt kan houden. Van nature, zegt het antwoord, ben ik geneigd om God en mijn naaste te haten. Iemand zegt, maar het gaat heel aardig met mij. U had mij 30 jaar terug moeten leren kennen. Toen was ik iemand die in buitensporige zonden leefde. Iemand anders zegt, 10 jaar terug, toen zag ik mijn naaste niet staan, maar nu wel. En wat zegt deze christen? Op de vraag of je alles volkomen kunt houden. Die gaat niet zoeken naar de lichtpunten in zijn bestaan, maar die zegt, ik ben geneigd. Wat een dompe. Dominee, dit als laatste punt. Dat is bijna het eind van de preek. Ik ben geneigd van nature om God en mijn naaste te haten. Misschien komt u wel in opstand. En zegt u, maar je kunt toch niet verwachten, en God kan toch niet verwachten dat wij volmaakt hem kunnen liefhebben. Of iemand anders zegt, maar als je nou het goede motief hebt, de wil hebt om goed te leven, dan zal God je toch wel willen aanzien. Alsof je het echt volmaakt deed. Heb je daar genoeg aan? Geef dat je troost. Wie Christus lief heeft, die een volgeling van de Heer Jezus is, die staat ook naar verdieping in de kennis van je zonde. Niet als doel in zichzelf, laat ik dat er heel duidelijk bij zeggen. Maar wel omdat dat het middel is om de troost buiten jezelf te zoeken. En dat is iets waar de Heilige Geest op uit is in jouw leven als christen. In uw leven als kind van God. De Heilige Geest wil werken. En hij werkt ook op zo'n manier ja, dat je niet opgebouwd wordt, maar afgebroken wordt. Meneer de Groot die vanmorgen hier preekte, ik mag het wel zeggen, die kwam even op de koffie en we hadden het nog even over de preek van vanmorgen. En over de plek van Christus in de preek. En hij zei, toen ik vertelde waar het vanavond over zou gaan, over ellende en over de wet. Hij zei, ik ben nu 68. Maar de ellendekennis is dieper dan ooit. Naarmate de Christuskennis toeneemt, verdiept ook de kennis van jezelf. Zo is het toch? Of niet? Weet je wanneer je pas echt ontdekt dat Jeremia geen woord te veel zegt als hij zegt, arglistig is het hart, dodelijk is het, wie zal het kennen? Dat ontdek je pas echt als de Heere de eerste wordt. Dan ontdek je de neiging in je hart. Ik ben geneigd van nature om God en mijn naaste te haten. Zo ben ik niet geschapen, maar zo ben ik wel geworden. Buiten Christus doe ik niet anders dan haten. En zelfs in het leven met Christus is er nog een neiging in mij. O, die neiging tot het kwaad. Paulus roept het uit, ik ellendig mens. Die neiging. Dat is tegelijk dan ook het evangelie wel. Toch. Van nature. Leest u dat goed? Ik ben van nature geneigd om God en mijn naasten te haten. En wat er aan goeds is in mijn leven, daar dank ik alleen de Heere maar voor. Als er dan liefde tot de naaste is, en liefde tot Christus, en liefde tot zijn dag, en liefde tot zijn woord. En als ik dan vol ben van hem, en als ik dan leef uit zijn hand, ja, dan is dat niets van mij. Dat heeft de wet ook wel laten zien. Maar alles van hem. Leef je hemelsgezind? Hoe hemelsgezinder je leeft, hoe meer je erachter komt, hoe aardsgezind je nog bent. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof, dat zeg je niet. Als Christus voor jou geen waarde heeft. Maar dat zeg je vanuit die diepe overgave aan hem. Hoe kleeft mijn ziel aan het stof. Hoe meer Christus het doel van je leven wordt. Hoe meer je ontdekt dat er nog terreinen zijn in je leven waar Christus geen koning is. Kunt u dit alles volkomen houden? Nee, ik. Maar zegt iemand, ik heb dan een beetje moeite met het woordje haten. Is dat niet te zwaar aangezet? Van nature geneigd om God en je naaste te haten. Nou, ik haat niemand hoor van de gemeente. Niemand. Ik kan met iedereen door één deur. Ik zou iedereen een hand kunnen geven vanavond. Nou ja, daar gaat het dan nog niet over. Haten, dan moet u niet denken aan iemand dood wensen alleen. Haten betekent ook de ander niet zien staan in de Bijbel. Haten is een breed begrip. Haten kan ook betekenen de ander het licht niet in de ogen gunnen. Geen contact willen. Op zo'n manier laten voelen dat die ander er eigenlijk niet is. Haten kan ook negeren betekenen. Of je voordoen alsof je iemand wel mag en tegelijk van binnen niet. Haten. Versmalt u dat woordje niet, maar trek het maar heel breed. Ik ben van nature geneigd om God te vergeten. Mijn naaste te vergeten. Alleen maar aan mezelf te denken. Dat betekent het eigenlijk, hè? Vol van mezelf. Zo weinig vol van God en van de naaste. Van nature. En een christen vanavond die luistert en meepreekt, die zegt vanavond het met smart in zijn hart na. Ja, heren, zo is het. Ik doe er geen woord van af. Ik erken het. Met smart en tegelijk iets van die diepe vreugde. Van nature. Want, nou zeg het maar. Indien wij ontrouw zijn, hij blijft getrouw. Die verloren zoon die terugkwam, hij kon zijn ogen niet geloven, zijn oren niet geloven, toen hij zijn vader zag staan. En toen zijn vader naar hem toe kwam, hij zei, mijn zoon, kom terug, welkom thuis. Ja, dat dat één keer zo is, dat kun je misschien dan nog voorstellen. Maar nou voor de duizendste keer, weer gevallen, weer ontdekt, van nature geneigd. En dan weer terug. Oh, die wet, die wet. Die strijd van binnen Romeinen 7, lees het vanavond nog maar eens door. Want dan gaat het over de functie van de wet in het leven van het geloof. Die wet ontdekt mij steeds weer aan mijn tekort. Ja, maar de ontdekkende functie van de wet heeft deze taak om je te wijzen op het bedekkende bloed. De wet ontdekt. Jezus bloed bedekt. Jij wordt moe van je zonde, van jezelf. Hij wordt niet moe en niet mat om je vanavond opnieuw genade te geven. Kijk. Zo mag ik vanmiddag of vanavond in een preek over de wet volop wijzen op hem die de wet vervuld heeft en de wet gehandhaafd heeft en die het kon zeggen. Ik draag uw heilige wet, die God de sterveling iedereen zet. Ik draag hem in het binnenste ingewand, ik hou hem van binnenuit. Waar moet je zijn vanavond? Nou, net als vanmorgen, bij Christus. In het midden van de ellende. Voel je je ellendig? Of voel je je misschien helemaal niet ellendig? En is dat wel je ellendige gevoel? Had ik maar meer gevoel van ellende, zegt u. Ach. Kom vanavond, wie je ook bent, tot Christus. Want daar ga je leren. Wat deze zondag zegt, van nature geneigd om God en mijn naasten te haten, daar ga ik het leren. Liefde, daar is het om te doen. En daar ga ik het leren. De wet van God is volmaakt. Dank u, Heere, voor uw heilige wet. Want ze brengt mij voor het eerst en voor de zoveelste keer bij u, Heer Jezus. Amen. Zullen we samen zingen op Psalm 145, vers 6? Psalm 145, vers 6. Dat is die regel die ik citeerde. Hij troost het hart dat schreiend tot hem vlucht, dat ongeveinsd in het midden der ellende zich naar Gods troon met zijn gebeen blijft wenden. 145, vers 6. Gaan we de Heere danken. O Heer, in al onze onvolkomenheid wenden wij ons tot uw volkomenheid. In Christus, daar moeten we zijn. En daar kunnen we terecht, ook vanavond. We hebben het gezongen samen. Misschien wel diep van binnen, als een zucht naar omhoog. Hij troost het hart, dat schreiend tot een vlucht. En dan zit het niet in de tranen. Maar dan gaat het erom, Heere, dat we niet meer zonder u kunnen. En als we verlegen zijn om kennis van onze ellende, dat we dan dezelfde weg zullen gaan. Tot u alleen. Gij zult ons niet verstoten. Heere, u hebt uw enige zoon gegeven om de weg te ontsluiten, die door de wet volkomen is toegebuurd. De wet brengt ons niet in de hemel. De wet brengt ons in de eeuwige nacht. Is de wet dan slecht? O nee, de wet is goed. En in uw handen is ze de tuchtmeester. Tot Christus. Laat dat, Heere, de ontdekking bij de aanvang, bij het begin en bij de voortgang mogen zijn. Dat we u danken voor uw wet. Om u zo te kunnen danken voor de wetsvolbrenger, de Heer Jezus Christus. Heren, we bidden om een goede week. Niet om nu de wet te gaan houden, maar om uit Christus te putten. Met lege handen op te staan. Om uit de fonteinen van het heil te scheppen. Wat we maar nodig hebben. In alle eenvoudige kleine taken van ons dagelijks bestaan. Het zorgen voor elkaar. Maar ook in het alleen zijn. Om het van u alleen te verwachten. Om ook genade te krijgen om tevreden te zijn. Met wie we zijn. En met wat we hebben. We bidden, Heere, om een goede week ook als het werk in de gemeente doorgaat. Als er huisbezoeken zullen zijn. Als onze jongeren op catechisatie komen. En we doorspreken over het gehoorde van vandaag. We denken ook, Heere, aan aanstaande zondag. We zijn verwonderd en dankbaar dat u Marinus, broeder Heuvelman, vrijmoedigheid gaf om het ja-woord te geven. En we bidden voor hem en Alice in de komende week, als hun gedachten ongetwijfeld veel bij de komende zondag zullen zijn, dat ze met diep verlangen en vrede en verwondering de komende dagen mogen leven. Heere, wat u wilt is goed. En dat we zo samen hartelijk ja mogen zeggen. En dat in het ja-woord van Marinus ook het ja-woord van Alice meeklinkt. Heere, tot uw dienst en lof bereid. Ook daarvoor geldt, kunt u dit alles volkomen houden? O nee, wat hebben we als ambtsdragers ook nodig? Dubbel nodig. Uw genade, om behoed te worden voor eigen gerechtigheid en eigenzinnigheid. En om te leven vanuit Christus. Leer het ons. En dat het onze dagelijkse verwondering zal zijn. Dat u ons niet moe wordt. Bidden, Heere, om uw zegen over de wereld om ons heen. De kleine wereld om ons heen waar we ons bevinden. Ons dagelijks werk. De buurt waarin we wonen. Heere, we bidden dat ook in dit dorp uw heerlijke naam door mensen die u nu nog niet kennen vermeld zal worden. Hoe? We weten het niet. We weten wel dat u een God van wonderen bent. Dat u deuren kunt openen die nu gesloten zijn. En we bidden, Heere, dat het ons gedurige verlangen zal zijn, ook als gemeente. Geef dat uw gemeente een licht mag zijn in de duisternis van dit dorp. We bidden, Heere, zo om uw ontferming. En gedenken ook aan Israël. Waar we horen en lezen en zien dat de pijlen meer en meer gericht worden op dit volk van uw verbond. We hebben vanmorgen gezongen dat wie bidden om de vrede voor Jeruzalem het wel zal gaan. En mogen we die zegen ook ervaren in het gebed voor een opwekking om uw volk. Om daarin zelf te te delen in wat u doet aan wonderen bij uw geliefde volk. Geef, Heere, dat de wet ook voor hen geen doel in zichzelf zal zijn, maar dat het ze mag brengen bij de vervuller van de Torah, de Messias, Jezus. Hoor ons gebed. We danken u voor deze dienst. Breng ons veilig thuis en hoor ons in de naam van uw Zoon alleen. Amen. Hij hield gebrokenen van harte en hij verbindt ze in hun smarten, die in hun zonden en ellenden tot hem zich ter genezing wenden. Wij zingen samen tot slot Psalm 147, vers 2. Geef uw harten tot God, ga heen in vrede en draag met u de zegen van de Heere. De genade van onze Heere Jezus Christus, de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest, zij met u allen. Amen.